Goedemorgen, Allegaire. Fijn om je Allegaire weer te zien op deze snijntemorgen, deze prachtige snijntemorgen. En ik hoorde begroetingen alleen nog even in het Fries en dan ging ik oer in het Hollands. Het is goed jullie allemaal te zien en het is ook een bijzondere dag. Want het is vandaag natuurlijk Moederdag. De kinderen zijn al weg, dus ik hoef het niet aan de kinderen te vragen. Maar ik neem aan dat menig moeder ons vanmorgen toch ervaren heeft thuis dat zij in het teken van de belangstelling staat. Dat kan bijna niet anders. Het zal niet overal zo geweest zijn, maar ik zie wel aan de reacties dat menig moeder vanmorgen toch eventjes in het zonnetje gezet is. En waarom zou dat dan zo zijn? Nou, dat is omdat die moeder geliefd is. Omdat je van je moeder houdt. En de kinderen, maar ook de man, willen graag op zo'n bijzondere dag dat onderstrepen. Vrouw, moeder, ik hou van je. Ik heb je lief. Je doet het toe. En vanmorgen staat de preek in het teken van de liefde. Onvoorwaardelijke liefde. En dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Want wij zijn vaak niet in staat om onvoorwaardelijke liefde te geven. Heel vaak kunnen wij niet meer geven dan we zelf ontvangen. Bij Jezus was dat anders. Hij gaf ons onvoorwaardelijke liefde. Ik wil ook nog even zeggen, de moeders zijn geliefd. De moeders, die hebben iets speciaals, kun je wel zeggen. Want als ik zeg dat wij uit onszelf niet zo in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde te geven, dan denk ik dat moeders daar vaak nog het dichtst bij komen. Want moeders kunnen aan hun kinderen heel veel liefde geven. En dat komt heel dicht bij onvoorwaardelijke liefde. Soms kan er ook nog iets tussen komen en kan die liefde soms toch niet onvoorwaardelijk zijn. Maar moeders zijn wat dat betreft wel een slag apart. En dan wil ik daarmee natuurlijk niet zeggen dat vrouwen onder ons die geen moeder zijn, dat zij niet in staat zijn om liefde te geven. Want ook van ons allemaal, zoals we hier zijn, wordt van ons verwacht dat wij die liefde geven. We hebben er ook van gezongen. Ik wil je van harte dienen. Ik wil je lief hebben. Ik wil er voor je zijn. En over die onvoorwaardelijke liefde mogen we het vandaag hebben. En dan staat in het Bijbelverhaal wat we gelezen, staat de Samaritaanse vrouw centraal. Die er bij de put opgezocht wordt door Jezus. We gaan dat met elkaar lezen. Uit Johannes 4, de versen 5 tot 30. En dan nog de laatste verse uit dat hoofdstuk vanaf vers 39. Johannes 4. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. Dan hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u niet hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zegt Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En dan vanaf vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover deze iets wat lange schriftlezing. De Samaritaanse vrouw. Ze werd opgezocht door de Heer Jezus. Ze was op zoek. Ze wist eigenlijk zelf misschien niet eens waar ze naar op zoek was. Maar ieder mens, ook wij zoals we hier zijn, kent dat diepe verlangen naar liefde. Om echt geliefd te zijn, te worden. En het gebrek aan die liefde is vaak onze onlesbare dorst naar voldoening, naar welzijn, naar geluk in ons leven. En dat gegeven is de essentie van het verhaal wat we net gelezen hebben van de Samaritaanse vrouw. Ze wordt niet met naam en toenaam genoemd, maar toch wordt zij uitvoerig beschreven in dit hoofdstuk in Johannes, in de Bijbel. En die ontmoeting met haar en Jezus is vast geen toevallige ontmoeting. Want Jezus is het. Hij zoekt haar op, daar bij de bron. Hij is het. Hij heeft die ontmoeting gearrangeerd, gewild. En hij wist dat zij hem heel hard nodig had. En Jezus, zoals hij veel vaker doet, lapt ook in dit verhaal de regeltjes aan zijn laars. Joden gaan niet met Samaritanen om, maar bij Jezus is dat anders. Want hij kijkt veel dieper. Hij ziet het hart. En hij wist dat deze vrouw nodig had. Hij heeft oog voor haar. Hij ziet haar zitten. En hij maakt de regels daaraan ondergeschikt. De vrouw uit Samaria had 5 mannen gehad. En zocht nu haar geluk bij nummer 6. Als zo'n vrouw bij ons in de gemeente kwam, met haar 6e man, wat zou dat met ons doen? Dan hadden we vast heel wat met elkaar te bepraten. Want zoiets accepteren wij niet zo gemakkelijk. En dan zou het ook kunnen dat het vingertje omhoog gaat naar deze vrouw. Maar Jezus niet. Hij reageert niet met een opgeheven vingertje. Hij heeft medelijden met deze vrouw. Hij heeft medelijden met haar onlesbare dorst naar nabijheid, naar intimiteit, naar liefde. Deze felbegeerde liefde kon ze wellicht niet krijgen, maar ook niet geven. En dan zegt Jezus iets opmerkelijks tegen haar. Hij zegt dat hij haar dorst kan lessen. En dan neemt zij in eerste instantie die woorden van de Heer Jezus letterlijk. Kun je begrijpen? Deze vrouw, die dagelijkse gang naar de put, was niet gemakkelijk voor haar. Het was ook niet toevallig dat zij daar midden op de dag bij de put was en niet op het moment dat de meeste vrouwen tegen de avond daar kwamen putten. Ook in haar dorp zullen de roddelpraatjes welig getierd hebben. En als die vrouwen elkaar daar ontmoeten bij de put, reken maar dat die buurvrouwpraatjes daar dan over en weer uitgewisseld werden. Daarom ging deze vrouw op een tijdstip naar de put waarop zij er niemand verwacht. Zo voorkwam ze dat ze met afwijzing werd geconfronteerd. En toen Jezus tegen haar zei dat hij haar water kon geven waarna ze geen dorst meer kon hebben, ja, leek haar dat een geweldige uitkomst. Dan hoefde zij niet meer naar die putten te gaan. Maar Jezus heeft het niet over het fysieke water. Hij heeft niet over de letterlijke dorst. Nee, hij wilde een level dieper. Hij wilde haar dorst naar liefde lessen. Want hij wist dat deze vrouw dorstte naar liefde. En niet wist waar ze echte liefde kon krijgen. En daar reikt Jezus haar die liefde aan. Ongelimiteerd. Onvoorwaardelijk. Een paar versen uit Johannes 7. Lees maar even mee. Versen 37 tot 39. Daar zegt Jezus, laten wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De Bijbel geeft dus zelf wel even uitleg wat met dat levend water bedoeld wordt. Het beeld van het water, van het levende water, is de Heilige Geest. En als gelovigen ontvangen wij die. En dan worden we gevuld met echt leven. En hoe gaat dat dan? Als we dan gevuld worden met dat echte leven. Als de Heilige Geest intreden doet in ons hart. En iedereen die een kind van God is, en dat hoop ik dat we dat allemaal zijn deze morgen, zoals we hier bij elkaar zijn, dan heeft de Geest intreden gedaan in je hart. En dan kan het niet anders dat je ervaren hebt dat dat de Geest van liefde is. Dat er liefde geplant is in je hart. Gods liefde heeft inwoning gemaakt in jouw leven. En dat bedoelt de Heer Jezus. Hij wil ons volmaken van zijn liefde. De vervulling van de Heilige Geest, zegt Jezus, mogen we ontvangen als we naar hem toekomen om te drinken. Met andere woorden, de vervulling van de Heilige Geest hangt niet alleen van God af, maar ook van ons. Want hij zegt wel dat we naar hem toe moeten komen. Als wij dan komen om te drinken, dan kan onze dorst gelest worden. Dan kunnen we vol worden van de liefde van de Heere Jezus. En ons hart heeft dat nodig. Bewust of onbewust. We hebben dat nodig, geliefd te zijn. Onvoorwaardelijk geliefd. En Jezus geeft dat. Hij is de bron waaruit die liefde geput kan worden. En de betekenis van dit komen en drinken verduidelijkt Jezus dan nog door te zeggen, wie in mij gelooft, zegt hij, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het blijft dus niet onopgemerkt als jij kind van God wordt. Want er gaat ook iets veranderen met je uitstraling, met wie je bent. Stromen van levend water. Maar die stromen van levend water kunnen alleen maar uit ons stromen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor ons naar deze wereld kwam. Om onze tekortkomingen, om onze zonden, zegt de Bijbel, op zich te nemen en door voor ons te sterven aan het kruis. Dat moeten wij dus weten. Als Jezus zegt dat wij in hem dienen te geloven, dan moeten wij weten wat dat geloven betekent. Geloven in Jezus. Pak nog even een beetje water. Want geloven in Jezus, lieve gemeente, is niet alleen geloven dat hij bestaat. Van zijn bestaan op de hoogte zijn. Nee, het betekent ons aan hem toevertrouwen. Met ons hele hebben en houden. Je kunt het vergelijken met het geloof in een goede dokter. Als je het adres weet van die goede dokter, of je weet van zijn bestaan af, dan is dat onvoldoende. Om er iets aan te hebben, moet je naar de dokter toe gaan. Moet je zijn aanwijzingen ter harte nemen nadat je je door hem hebt laten behandelen. En zo is het ook met Jezus. Het is niet voldoende dat wij van zijn bestaan op de hoogte zijn. Nee, wij dienen ons aan hem toe te vertrouwen. Met ons hele hebben en houden. En zijn aanwijzingen, die hij ons rijkelijk geeft in zijn woord, ter harte nemen. En daarna leven. Ons als het ware laten behandelen door de Heere Jezus. Jezus is de Zoon van God. Jezus stierf en stond op. En Jezus was daar bij de put in gesprek met die Samaritaanse vrouw. Hij zag haar. Zij was ook een zondige vrouw. Zij had ook genezing nodig. Net zoals wij, zoals we hier zijn. Want we zijn allemaal besmet met dat zondevirus. En het is toch geweldig dat we ook iedere keer opnieuw bij Jezus kunnen komen. Dat hij het ons weer vergeeft. Dan zegt hij het ook, ik doe je zonde weg zover het oosten is van het westen. Dat betekent oneindig ver weg. Want je kunt oneindig naar het oosten gaan en ook oneindig naar het westen. Dus Jezus doet onze zonde van ons. Maar we hebben hem wel nodig. Wij allemaal, niemand uitgezonderd. De Bijbel geeft aan dat het van levensbelang is om daar aandacht aan te besteden. Dat je het weet. Ja, Jezus, u bent te vertrouwen. Ik vertrouw me aan u toe. U stierf voor mij, u leeft, u overwon en ik mag met u leven. Als je dan gelooft, als je dan op je knieën gaat voor Jezus, dan is het vaak best nog moeilijk om je iedere keer ook aan hem bloot te geven. Om werkelijk ook datgene te doen wat hij van je vraagt. Denk nog maar weer even aan die dokter. Want naar een dokter gaan en je aan de dokter blootgeven is ook niet gemakkelijk. Er kan iets aan het licht komen wat je eigenlijk helemaal niet wilt. Waar je bang voor kunt zijn. Stel je voor dat er een ernstige ziekte is. Want ik voel wel iets in mijn leden en ik stel dat nog uit. Ik ga nog niet naar die dokter. En zo kan het ook zijn in ons geloof. Dat we die stap tot volledige overgave niet zetten. Dat we daarmee wachten. Als we dan naar de Samaritaanse vrouw kijken, dan zien we dat dat bij haar ook zo is. Want dan zegt Jezus in één keer tegen haar, ga je man halen en kom terug. Ik denk dat zij geweldig geschrokken is toen Jezus dat tegen haar zei. Ga je man halen. Want Jezus raakt de zere kwetsbare plek in haar leven aan. En dan probeert ze zich eruit te redden door te zeggen dat ze geen man heeft. Maar dat heeft geen zin bij Jezus. En met een ontkenning van de kwaal wordt genezing eerder belemmerd dan bevorderd. Voor ons is het ook beter onze zwakke en verkeerde kanten transparant naar Jezus toe te geven. Ze te laten zien. Jezus, ik schaam me niet. Want het is zo, ik heb u nodig. Jezus kijkt bij mij naar binnen. Hij kijkt bij jou naar binnen. En bij jou en bij u, bij ons allemaal. En we hoeven ons bij hem niet mooier voor te doen dan we zijn. Want hij kent ons door en door. Van binnen en van buiten. Is dat niet mooi? Ja, dat is mooi omdat Jezus, ondanks dat hij alles van je weet, je niet afwijst. Zoals hij ook die Samaritaanse vrouw niet afwijst. Hij is er juist voor haar. De vrouw, ze concludeert dan dat ze met een profeet te maken heeft. Want dit kan niet zomaar gebeuren. En dan zegt ze ook van, ja, u bent een profeet. En ik weet dat de Messias zal komen. Die zal ons alles uitleggen. Er ontstaat zo'n gesprekje. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, wanneer zij zegt, de Messias zal komen. Ik ben het. Ik ben de Messias. En als Jezus dat zegt tegen haar, dan neemt ze dat zonder meer aan. Dan vertrouwt ze zich aan Jezus toe. Want dan heeft Jezus haar hart geraakt. Dan is zij innerlijk van de waarheid overtuigd. Dit is de Messias. Aan deze man, deze Zoon van God, kan ik mij toevertrouwen. Jezus, hij heeft liefde, aanvaarding en genezing bewerkstelligd bij deze vrouw. En daar heeft ze zo naar verlangd. En daar geneest Jezus haar totaal, van top tot teen. En dat blijkt ook uit haar reactie. Want ze was daar alleen bij de put. Ze wilde niet met afwijzing geconfronteerd worden. Maar toen dat gebeurde, toen ging ze naar het dorp toe en tegen de mensen zeggen van, moet je eens horen wat bij mij nu gebeurd is, daar bij de bron. Deze man vertelt alles van mij zonder dat ik het verteld heb. Zou deze niet de Messias zijn? Ze is dus in één keer niet meer bang voor die afwijzing. Want ze beseft blijkbaar dat zij niet de enige is die genezing nodig heeft. We gaan even kijken naar een DVD-clip, als dat gaat lukken, bij de put.
Ik ben een eenvoudige vrouw, onbelangrijk. Mijn enige reputatie is een slechte reputatie. Men fluistert als ik voorbij kom en werpt veroordelende blikken. Niemand neemt de moeite om echt naar me te kijken, me echt te leren kennen. En je moet iemand kennen om te kunnen beminnen. Want wie wordt bemind, wordt gekend. Ik wil dat iemand in mijn gezicht kijkt. En niet gewoon kijkt, twee ogen, een neus, een mond en twee oren. Maar me echt ziet. Mijn hoop, mijn liefde, mijn angsten. Want het is te veel gevraagd, te veel gewenst, te veel gebeden. Dus ik wens en bid niet meer. Ik stop het weg. De pijn die me gevangen houdt in mijn privégevangenis. De pijn die me je bracht bij de bron op het heetst van de dag. Iets te drinken vragen is een klein verzoek. Maar dat vraag je niet aan mij. Een onreine vrouw, beschaamd, beschadigd. Een uitgestotene, mislukt, teleurgesteld, een zondaar. Water met deze handen geput en naar je mond gebracht zal je niet verfrissen, maar het zal je veroordelen, zoals ik word veroordeeld. Maar u veroordeelt niet. U maakt geen onderscheid. U spreekt zacht en eerlijk en neemt de tijd om echt naar me te kijken. Om te weten wie ik ben. Want gekend is bemind. En bemind is gekend. En u kent mij. U kent mij ten diepste met alles wat er te kennen valt. Elke gedachte, elke haar op mijn hoofd. Al mijn verdriet, al mijn hoop, al mijn angst. Het verleden, mijn toekomst, alles wat ik ben en wat ik zou kunnen zijn. U weet het en u zegt het me. Als mensen het zeggen, leidt het tot haat en veroordeling. Maar als u het zegt, brengt het liefde, genade, vergeving, hoop en redding. Er werd gesproken over de een die komen zou. Om redding te brengen voor iemand als ik, een uitverkorene. En nu zegt u tegen mij, ik ben die ene. Want gekend is bemind en bemind is gekend. Ik ken u niet, maar ik leer u kennen. Ik hou van u. Ik ren naar het dorp, dit is te veel voor mij alleen. Er zijn andere broers en zussen, zij waar ik van hou, zij die ik haat. De goede en de slechte, de zondaars en de heiligen. Zij moeten horen wat u me vertelde. Zij moeten zien wat u me toonde. Ze moeten proeven wat u me gaf. Ze moeten voelen dat u mij vergaf. Ook zij moeten voelen, proeven, zien en horen. Wie gekend is, is bemind. En wie wordt bemind, is gekend.
De Samaritaanse vrouw bij de put gaat de confrontatie aan met de mensen die haar hebben veroordeeld. En reken maar dat die dorpsgenoten zich in eerste instantie niet tot de zieken, tot de zondaars gerekend hebben. Er was een zondares in hun dorp. Die konden ze met de neus aanwijzen. Maar zelf rekende zij zich daar ongetwijfeld niet toe. Maar hun veroordelende houding veroordeelde hen zelf. Want zij hadden ook vergeving nodig. Zij hadden het levende water ook nodig. En wij dan, zoals wij hier vanmorgen zijn. Wij zijn vaak niet veel beter dan die dorpsgenoten. Wij weten vaak ook beter wat de ander mankeert, waarin de ander tekortschiet, dan waar we het zelf laten afweten. We luisteren soms naar Gods woorden met andermans oren. En daardoor missen we wat God tegen jouzelf, tegen mij, wil zeggen. Laten we ons niet rijk rekenen. Want Jezus legt alles bloot wat wij bedekken. Hij legt de vinger erop. En ons boven anderen stellen, ons beter voelen dan een ander, is een kwalijke zaak. In dit verhaal zien wij dat de Samaritaanse vrouw de minste was. Ze was de minste en ze werd de meeste. Ze was de laatste, maar ze werd de eerste. Zij wist wat ze nodig had, in tegenstelling tot haar dorpsgenoten. Ze wist dat ze ziek was. Ze liet zich genezen door Jezus. En dan zoekt ze haar kwelgeesten op. En dan zegt ze het zonder schaamte wat er met haar gebeurd is. Dat ze Jezus heeft ontmoet, de Messias. En dan gaan de inwoners mee. Dan zijn ze nieuwsgierig. En dan komen ze ook onder de indruk van Jezus. En van het getuigenis van deze vrouw. Maar als ze dan een aantal dagen, want Jezus blijft nog een paar dagen, naar Jezus gehoord hebben, dan zijn ze ook overtuigd dat dit de Messias is. En er komen velen tot geloof. En dan zeggen ze, ja, maar wij geloven niet meer omdat jij zegt, maar omdat wij hem zelf gehoord hebben. En nu weten we dat hij de Zoon van God is. En vertrouwen we ons ook helemaal aan hem toe. En aanvaarden ze Jezus als hun redder, als hun heelmaker. En dan kon Jezus genezend werk doen in die hele woongemeenschap. En wat een verandering vindt daar dan plaats. Afwijzing, veroordeling, verandert in acceptatie, in vergeving, in liefde. De Samaritaanse vrouw is een sprekend voorbeeld van de uitdrukking die Jezus gebruikt in vers 14. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dus datgene wat wij ontvangen blijft niet in ons, maar het wordt doorgegeven. Het is een stroom van levend water wat uit ons vloeit. Dus het zijn niet een paar druppeltjes of een heel klein stroompje. Nee, het staat als een fontein. Nou, wij kennen die fonteinen in de grote parken die meters hoog spuiten. Of in het centrum van een stad. Wat geweldig als je zo'n fontein ziet spuiten. En daarmee vergelijkt Jezus jou en mij. Zo'n fontein mogen wij zijn. Vol met de liefde van God. En dan komt die liefde er ook uit. Dan is die eigenlijk niet tegen te houden. Want als we gedronken hebben van het levende water, dan worden wij daar vol van. En dan gaat het ook uitvloeien. Professor Berkhof, oude theoloog, heeft dit proces eens kernachtig samengevat door te zeggen, eerst krijg je een bron en dan word je een bron. Deze bron die wij ontvangen is niet alleen bedoeld voor onszelf. Die is bedoeld ook om door te geven naar de ander. De beeldspraak van het levende water. Eerst naar binnen, dan naar buiten. Betekent concreet, betekent praktisch de liefde van God, het leven naar binnen laten gaan, maar ook die liefde iedere dag weer voorleven en naar buiten zichtbaar maken. En zo kan God dan het tekort van liefde in levens van mensen om ons heen veranderen. Doordat zij ook geaccepteerd worden, dat ze ook aanvaard worden, dat ze ook liefde ontvangen. Jezus, hij is voor niemand te min om zichzelf aan te bieden. Hij is er, voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. Soms wordt nog wel een keer gedacht, ja, maar wat ik gedaan heb, dat is te erg. Bij Jezus niet. Niets is te erg, als we het maar onder ogen zien. En zeggen, Jezus, ik geef mij aan u. Vergeef mij alsjeblieft, zodat het in orde is tussen u en mij. We hebben allemaal het nodige op onze kerfstok. En uit onszelf kunnen wij voor God niet voldoen. Nooit. Never. We hebben Jezus nodig. Hij is de weg. Hij is de middelaar. Hij is degene die de kloof overbrugt. Als wij nog erg goed van onszelf denken, dan kan het zijn dat Jezus aan je voorbij gaat. Want hij zegt heel kernachtig in Matthäus 9, lees dat ook nog maar even mee. Dan zegt hij, een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. Met mij is het net zo, zegt Jezus. Ik ben er niet voor goede mensen, maar ik ben gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te vertellen. Een gezond mens heeft geen dokter nodig, maar een zieke des te meer. En de Samaritaanse vrouw wist dat zij een dokter nodig had en ze liet zich behandelen. Als jij en ik, als wij weten dat we Jezus nodig hebben, dan gaan we naar hem toe en dan laten we ons door hem behandelen. Dan herstelt hij ons, geneest hij ons. En dan zal de liefde, de aanvaarding en de vergeving ook in onze gemeente meer toenemen. Drink van het levende water dat Jezus je aanbiedt. Doe het. Laat je vullen met de geest van Jezus. En dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. En voor ieder kind van God is dat eigenlijk een dagelijkse gang. Opnieuw knielen bij het kruis. Opnieuw drinken uit de bron. Zodat die bron van Jezus in ons ook telkens door blijft stromen en niet ophoudt. Want we leven niet voor onszelf, maar ook voor de ander. Juist voor de ander. Wat mij is vergeven, wil Jezus ook de ander vergeven. En we willen dat geluk, die rijkdom. En aan het begin van de dienst sprak ik even met Jan de Boer. En toen zei hij, de echte schat die wij hebben, dat is de schat van ons geloof in Jezus Christus. Het is niet de rijkdom die wij hier op de bank hebben staan. 1 miljoen of misschien nog meer of veel minder. Dat is niet de rijkdom. De rijkdom gaat over dit leven heen. Dat is Jezus. Jezus is niet in een bedrag uit te drukken. Omdat hij de ongelofelijke rijkdom geeft die de wereld niet kan bieden. En dat is zo geweldig. En dan mogen wij dat uitdelen. En dan is de liefde van Jezus is jouw liefde geworden. En dan is die liefde zegenend en helend voor iedereen die met jou in contact komt. Ja, toch? Amen. We gaan zingen met elkaar 2 liederen. De eerste is 601, deel door ons uw liefde uit. En het tweede lied is Heer, u doorgrondt en kent mij. En tegelijkertijd wordt dan ook alles in gereedheid gebracht voor het avondmaal.